de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, van Jezus Christus, den Heere, door den Heiligen Geest. Amen. Dan zingen wij nu van Psalm 98, het tweede vers. Psalm 98, vers 2. Te zingen na de geloofsbelijdenis van Psalm 40, het vierde vers. Psalm 40, vers 4, na de geloofsbelijdenis. Beleiden wij met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof en iegelijk spreken in zijn hart al dus. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van een Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Schriftlezing voor hele middag is uit het Evangelie naar de beschrijving van Matteüs, daarvan het 19e hoofdstuk, te beginnen bij vers 16 tot vers 27. Matteüs 19, vers 16. Tot 27. Bij deze het woord Gods nu al dus. En zie, er kwam een tot hem en zeide tot hem: Meester, wat goeds zal ik doen, opdat ik eeuwig leven hebbe? En hij zeide tot hem: Wat spreekt gij van het goede? Niemand is goed dan één. Doch wilt gij in het eeuwige leven ingaan, onderhoud dan de geboden. En hij zeide tot hem: Welke? Jezus zeide: Gij zult niet moorden, gij zult geen overspel doen, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis geven, eer uw vader en uw moeder, en gij zult dat van uw naaste lief hebben, zoals gij dat van uzelf lief hebt. De jongeling zeide tot hem: Al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jongheid af. Wat ontbreekt mij dan nog? En Jezus zeide tot hem: Zo gij wilt volmaakt zijn, ga heen, verkoop wat gij hebt, en geef aan de behoeftige, en ge zult een schat hebben in de hemel, en kom herwaarts, volg mij. Als nu de jongeling dit woord hoorde, ging hij bedroefd weg, want hij had vele verworvenheden. En Jezus zeide tot zijn leerlingen: Voorwaar, ik zeg u, dat rijk bezwaarlijk in het koninkrijk der hemelen zal ingaan. En wederom zeg ik u, het is lichter dat een kemel gaat door het oog van een naald, dat een rijke ingaat in het koninkrijk God. Zijn leerlingen nu, dit horende, werden zeer verslagen, zeggende: Wie kan dan gered worden? En Jezus, hen aanziende, zeide tot hen: Nabij mensen is dit onmogelijk, maar in de nabijheid van de goddelijke wereld zijn alle dingen mogelijk. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Halleluja. Laat ons bidden. Heer onze God, Vader in onze Heer Jezus, wij danken u dat gij ons in dit uur hebt samengeroepen en dat we verzameld mogen zijn rondom uw woord. Dat is toch in uw naam. En dat we verzekerd mogen zijn dat u ons niet alleen laat. Omdat gij in de Zoon uw liefde bij ons tegenwoordig zijt. Heren, wij bidden u om de gemeenschap van uw Heilige Geest. Wil die ons schenken. Opdat wij verbinding, levende verbinding met u mogen hebben. En daardoor ook met elkaar, zoals we hier zijn, en met onze medeschepselen. Heren, wij dragen alle nood aan u op van onszelf, van onze omgeving, van onze naasten. En juist dit het eerste, dat we weten, dat we dingen vernomen hebben. Dat we soms dingen ervaren hebben. En dat het leven waarin wij staan, zo ver daar dikwijls van af is. En we hebben toch zoveel gehoord, dat we daar geen vrede meer mee kunnen hebben. O Heere, nu in die onvrede daarvan, komen wij tot u. En we getracht ons sterker voor te doen dan we zijn ook tegenover onszelf. En dat heeft ons juist zo verzwakt. O Heere, wij vragen u om die wondere genade, om die volstrekte verandering die ons moed geeft en die doordringt in ons bestaan en niet alleen in het onze, maar ook in onze omgeving. O Heere, wil dat doen ook. Daar wil ons leven de dingen onmogelijk schijnen om nog te veranderen of om te doorstralen met uw liefde. O Heere, wil ons bevrijden in de eerste plaats van gebrek aan moed, wat toch eigenlijk een wantrouw is van u. O Heere, wil dat wegnemen en wil ons ook een teken ten goede doen, omdat we niet alleen zomaar vertrouwen, maar o Heere, hebt ons zoveel gegeven. Geef dat wij iets mogen zien van dat uw wereld, uw koninkrijk, niet zo ver weg is als wij denken. O Heere, geef dat we iets mogen beseffen van de nabijheid in onze Heer Jezus. En alles wat Hij hier veranderd heeft in deze wereld en de poorten die Hij geopend heeft. Opdat deze wereld en ook ons hele wezen veranderd wordt. O Heere, wil daartoe ook de prediking van vanavond gebruiken. En wil het woord dat gesproken wordt veranderen. Niet op dat niveau houden waarin we het met elkander wel kunnen vinden of niet kunnen vinden. Maar Heere, hef ons door uw genade op boven onszelf. Draag u op weer alle nood die we kennen, die we niet kennen. We bidden bijzonder voor de zieken. Wilt gij hen genezen voor eenzame, verlatenen, voor mensen die de zin kwijt zijn. En gort ons aan met macht, opdat wij ook anderen mogen helpen en bijstaan. Heere, geef dat we ook ogenblikken hebben, dat wij u mogen groot maken, dat wij u mogen zegenen, dat wij u mogen loven en prijzen. O Heere, zomaar, niet omdat we iets willen, omdat we bij u iets gedaan willen krijgen, maar eenvoudig uit de blijdschap en de verwondering dat gij er zelf zijt. En dat daardoor wij er zijn en dat het alles goed wordt en dat er al zoveel is doorgekomen. Geef ons die verheugenis dat we daarin mogen delen en wil ons zo kracht geven om in deze wereld te staan, gezegend te zijn om te kunnen zegenen. Heere, vergeef ons onze zonden, vernieuw ons leven. Heere Jezus, Zoon van God, ontferm u onze. Amen. Zingen wij nu gezang 153 in zijn geheel. Gezang 153 in zijn geheel, onder wijze gelegenheid om uw liefdegave uit te reiken. Er is nu een collecte voor de kerkvoogdij. En bij de uitgang is er ook een collecte voor de kerkvoogdij. Wij zingen dus gezang 153. Ja, ik had eigenlijk opgegeven 153. Heb ik dat niet gezegd? Oh, ik dacht 53. Oh. Nou, dan heb ik het omgezet. Nee, maar het komt me eigenlijk wel. In het ene verband is het mooi lied. Het is. Ik heb er geen aanmerking op. Misschien heeft het ook nog iets te maken met de preek. Ja, de tekst is gekozen uit het u voorgelezen schriftgedeelte. Dat en daarvan dan nader, dus is dus Matteüs 19, het 21ste vers. Matteüs 19, vers 21. En we lezen het woord Gods daar nu al dus. Jezus zeide tot hem, tot die jongeling: zo gij wilt volmaakt zijn, ga heen, verkoop de mogelijkheden van het ogenblik en geef dat aan behoeftigen. En ge zult een schat in hebben in de hemel. En kom hierheen. Volg mij. En dan moet ik er eigenlijk bij lezen om het te verduidelijken. Het 22e vers. Als nu de jongeling dit hoorde, ging hij bedroefd heen. Want, er staat weer een ander woord, hij had vele verworvenheden. Dus het eerste woord spreekt dus, vertaald, zorg en wilt heen, verkoop wat gij hebt, geeft men meestal, maar het is eigenlijk, er staat niet een woord wat gij hebt, maar de mogelijkheden van het ogenblik. En het andere zijn dus die verworvenheden. Deze kleine schoolmeesterachtigheid vooraf maakt het misschien gemakkelijker om de prediking verder te brengen. Gemeente des Heren, het verhaal wordt meestal genoemd het verhaal van de rijke jongeling. Er staan ontzaglijke dingen in het verhaal. Zoveel dat we er misschien maanden veel langer mee bezig zouden kunnen zijn. Het gaat erom om een lijn, scherpe lijn te trekken. Om u te laten zien waarom het gaat. En uiteindelijk moet u daar zelf dan de beslissing in nemen. Ik heb het vorige keer ook gezegd. Ik heb geen andere functie dan dat ik de punten voor moet zetten. De belangrijke dingen die erin liggen. En daar moet u zelf mee bezig zijn en zelf beslissingen nemen. Niet alleen verstandelijke, niet alleen van kennis, maar ook van uw leven. Er staat hier verder over deze jonge man, over deze jongeling, niets anders dan dat één. Eén komt Jezus tegen op de weg en deze jongeling heeft een uiterst belangrijke vraag. Het staat echt letterlijk. Wat voor goed moet ik nog doen? Wat is het goede? Opdat ik eeuwig leven heb. Dat is nogal een vraag. Kort, eeuwig leven. Heb, dus niet krijg. Niet zal verkrijgen. Heb. Dus het gaat om het eeuwige leven. Zoals het nu reeds kan zijn. Weet u wel, we hebben er eerder over gesproken. De Heere God heeft ons een stuk eeuwigheid in de neusgaten geblazen. De goddelijke adem, de neshama. Maar daar leven wij meestal niet bewust uit. Het is bij de meeste mensen. Zijn zelfs vergeten dat zij een goddelijke adem, een stuk eeuwigheid in zich hebben. ze wel hebben, dat is, dat hebben we allemaal. Ons lichaam met de wondere lichaamskracht die dat hele lichaam organiseert en leidt. En daar horen gedachten en gevoelens bij. We hebben niet een lichaam, we zijn ons lichaam. En is er dat denkvermogen, dat bewustzijn dat we er zijn, dat ons een notie geeft van een geweten. En dat ons dat wonderlijke geeft dat wij logisch kunnen denken, of althans de mogelijkheid daartoe hebben. Maar is het dat andere? Dit is alles vergankelijk en daar kan misschien iets van overblijven. Herinnering. En we hopen op meer, maar er is dat onvergankelijke deel, dat dat nu gaat functioneren. En niet apart en niet gescheiden, maar dat het gaat heersen over al het andere, zodat het ook onze geest en ook onze lichaamsziel en ook ons lichaam onsterfelijk maakt. Want dat eert God het meest. Als er zo'n stuk van ons vergankelijk is en moet vergaan, en is dat het eren van God? Nee, God wordt geëerd het meest als wij een volstrekte onsterfelijkheid ontvangen. Nu, daar vraagt de jongeling naar. Hoe wordt dat? Hoe wordt dat gewekt? Hoe dat eeuwigheidsleven? En dan zegt Jezus, goed het goede, er is maar één, is goed. Wat is goed? Dan zegt Jezus, het goede, enige goede dat is, de wijsheid God zelf, de Torah, die is goed. U weet dat het hele evangelie erom draait dat Jezus die Torah, die wijsheid Gods, gestalte heeft gegeven, volmaakt. Hij is het vlees geworden woord. En daar wijst Jezus op en zegt, de geboden, doe ze. De welke geboden, vraagt de jongen. U weet, in die tijd had men een uitleg van de geboden, juist omdat men wist dat men uit de geboden leefde. Bij ons is het dikwijls zo dat een groot deel van ons leven andere wetten volgt. Of wetteloosheid. Maar in Israël was het zo dat het hele gewone dagelijks leven ook, dat het onder het aspect van de eeuwigheid gezien moest worden. En dus onder het gebod, ook in de kleinste dingen. En men ging dan tot uitleggingen komen. En dan kon tot juridische spitsvondigheden komen, maar met die bedoeling dat het hele leven erin zou vallen. En dan vraagt die jongeling, maar welke dan? Welke geboden? Want er waren er zoveel, u weet wel, in de Talmudische tijd waren er 613 geboden. Dat betekent uitlegging van de 10 geboden in het concrete leven. Dat is niets bespottelijk, maar dat is ook uitermate belangrijk. En dan zegt Jezus tot hem heel eenvoudig en noemt de belangrijkste. Jezus noemt daar de grote dingen, je zult niet moorden, je zult niet stelen. Het leven van je naaste pak je niet aan en stelen, je ontneemt hem niets. En je ontneemt hem ook niet zijn eer, want eer is niet zomaar wat de mensen daarvan vinden. Maar het is een uitstraling van een goddelijke glans. En eren van vader en moeder, dat is ook een opdracht, dat is ook waar vader en moeder tekort schieten, moet jij hun leven rechtvaardigen. En dan tenslotte alles samengevat. Merkwaardig is dat de Heer Jezus juist spreekt over de verhouding tot de naaste in al deze geboden, omdat het andere daarbij verondersteld is. En dan, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf, maar eigenlijk staat er, gij zult de dingen van uw naaste, en de hele omgeving en alles wat bij uw naaste hoort, zult ge zo lief hebben zoals ge de dingen van uzelf. Uw vrouw, uw kinderen, dat u, wat u bij betrokken bent, uw goed en alles, zul je zo lief hebben. Lief hebben is dan positief iets doen ervoor. Niet een passief gevoel, maar tot de hoogste bestemming brengen. Goed, dat is allemaal gezegd in het kort. Maar dan vraagt de jongen nog iets en zegt, dat heb ik gedaan van mijn jeugd af. En het is oprecht. In andere evangelie staat dat Jezus hem daarom bijzonder lief had. Staat hier niet bij Matthäus. Maar het kan er zeker bij gedacht worden. En dan zegt hij, joh, maar wat ontbreekt mij dan toch? Want hij voelt dat hem iets ontbreekt, dat hij het allemaal wel heeft. Maar nou net waar hij om vraagt, dat is het eeuwige leven. Dat is dat dat je niet alleen over God denkt, maar dat het goddelijke en de onsterfelijkheid in je is. Dat je zo verbonden bent met God, dat je in God ademt. En dat van daaruit het hele leven doordrongen wordt. Dat heeft hij niet. En dan zegt Jezus tot hem, indien gij volmaakt wilt zijn. Merkwaardig woord, volmaakt. Dat is een term die in die antieke wereld veel voorkomt. We hebben daar eerder over gesproken, over verschillende inwijdingstrappen. Dat iemand in de geest niet ineens aan het einde is, maar door de Gods genade omhoog wordt gevoerd en dan van de ene in de andere komt, in de ene sfeer in de andere. Daar is een voortgang in en dan moet je het eerst afleggen. En het is niet alleen een uiterlijke kennis, maar het verandert je wezen. Dat is het hoogste stadium, de hoogste inwijdingsgraad wordt die van de volmaaktheid genoemd. Zo kun je dat woord verklaren. Hij wil dus tot het hoogste worden, maar je kunt het ook heel eenvoudig in dit verband opvatten. En je kunt ervan zeggen, ja, die hoogste trap volmaakt zijn, dat is nog wat anders dan deze wetsbetrachting. Joning vraagt om het nu maar eens uit te drukken in een algemeen Joodse terminologie. De Joning die vraagt, wat is nu eigenlijk vrezen des Heren? Dat is het hoogste van de verhouding tot God, volgens de Bijbel. Het hele Oude Testament, Nieuwe wordt het ook genoemd. De vreze God, dat is die hoogste, liefdevolle eerbied voor God, die ook tegelijk een huiver heeft. Wat is vrezen des Heren meer dan wetsbetrachting? Kan niet zonder wetsbetrachting. Maar de wetsbetrachting schiet toch tekort. En nu vraagt de jongeling, wat is nu eigenlijk het tekort in mijn leven? Hij heeft dus inderdaad gedaan. En we hoeven er niet zo ver van af te blijven. Het is zo, wij zijn nog een kleine kern overgebleven in deze tijd. We hebben ons op bepaalde punten moeten isoleren, omdat we een andere levensinstelling hebben, dat we luisteren naar het woord Gods, naar de geboden Gods, en zo richten wij ons zin in, zo richten wij ons leven in, en ik weet wel, er zijn vele gebrekkige dingen in, maar we hebben toch daarmee iets verworven, en het is buitengewoon belangrijk. We hebben door het woord van God te volgen, de geboden des Heren, en hoe gebrekkig ook, en te zien dat het gaat om God lief te hebben boven alles en de naaste als zichzelf, is het zo dat wij iets hebben opgebouwd, een levensstaat die heel belangrijk is en die goed is. Denk eens alleen al die kern die van alle kanten wordt het aangevochten. Denk, hoe wordt het gezin, hoe wordt het huwelijk in onze dagen van alle kanten belegerd. Ook zogenaamd van officiële wetten die uitgaan in onze staat en die door de volksvertegenwoordiging worden goedgekeurd. Er is een beweging, er is nog een rest over, maar het moet met de grootste felheid moet het verdedigd worden. En dat is ook inderdaad ontzettend belangrijk. En dat er nog is en dat we in zo'n groepje bij elkaar zijn, zoals hier, dat heeft zeker een grote waarde. Ook al was het alleen maar om elkaar te bemoedigen en verder te helpen. En zo was het eigenlijk toch ook in Israël. Als u ziet waar die geboden die deze jongeling houdt op uit zijn. Het zijn de zogenaamde Talmoedische geboden. Het zijn de woorden uit de Heilige Schrift. Maar ze zijn toegespitst op een bepaalde verwerking, namelijk op het uiterst belangrijke. Dat het Joodse volk blijft bestaan. Want het Joodse volk is het instrument waarmee God de volkeren bevrijdt. Het moet dus in stand blijven. En uit het Joodse volk komt de grote verlosser voort. Het Joodse volk is er dat de Torah vlees wordt. En dat moet ook nagevolgd worden. Dat volk moet blijven bestaan. Het mag niet opgaan in de andere volkeren. Dat is duidelijk genoeg. En dat is ook in verband met Jodenzending wel heel duidelijk dat we die dingen onder ogen moeten zien. Maar daar gaat het nu vanavond niet over. Het gaat er nu over dat er een parallel is. Het Joodse volk in de uitvoering, de gebod op gebod van de Talmud, is niet zomaar wat, maar heeft de zin om het volk in stand te houden. En wij kennen dat ook. We hebben ook onze christelijke ethiek. Hoewel we zo dikwijls eraan misgaan, weten we toch wat het is en waar het om gaat. En men vecht dat aan en dat we pal staan, dat er een kerk is, dat er een kern is, ook van ons Nederlandse volk, waar dit alles nog in is. Het is nodig en het is belangrijk. We zijn wat dat betreft de beste van ons, voelen zich in dat goede gezelschap van de jongeling. En het is zo belangrijk dat Jezus de zodanige lief heeft. Dus kleineer het niet. Jezus heeft zodanige lief. Maar dan is er toch iets in die ziel van de jongeling die toch naar Jezus toekomt en zegt, ja, maar wat goeds moet ik doen om het eeuwige leven, om eeuwigheidsleven ook nu te hebben, wat er bovenuit gaat. Kortom, om ook nu te ademen in God. En dat gevoel, dat heb je toch eigenlijk allemaal wel. We zijn bezig met al die dingen en het is zo belangrijk. Laat het u niet aantasten en laat het u niet ontnomen worden. Want het nihilisme dreigt en de gelijkmaking. En wat is er dan nog als dat laatst is weggenomen? Wat zou er zijn in de wereld als het Joodse volk niet meer bestond? De wereld zou verloren gaan. Wat zou er zijn als die kern van de kerk er niet meer was? De wereld zou verloren gaan. Maar die jongeling voelt toch, wat is dat toch? Het is niet genoeg. Het is, wat is er dan nog tekort? Want hij voelt dat tekort. Hij zegt niet, oh, ik heb geen tekort. Hij zegt, ik voel dat duidelijk. Ik heb dit allemaal gedaan. En wat is dan tekort? En dan zegt Jezus, indien je volmaakt wilt zijn. Volmaakt is geheel. Dat wil zeggen dat je niet alleen leeft bij uw lichaamsziel, bij uw instincten, bij dat wat het leven onmiddellijk lichamelijk geeft. Hoe mooi dat ook kan zijn, want het is ook niet zo plat als dat lijkt. De meest verheven dingen kunnen met het lichaam gevoeld en ervaren worden. Zelfs met de smaak, met het gehoor, met het gezicht, met alles, met alle zinnen kunnen hogere dingen geschouwd worden. Dat is inderdaad zo. En met de reden en met de ethiek, met de moraal, met ach, dat is, de ethiek is zoiets ontzaglijks. En het geweten, wat is dat belangrijk. Maar een volkomen mens, die leeft ook nog meer vanuit datgene wat alles glans moet geven. En dat is nou juist die goddelijke adem, die juist door de Heilige Geest indachtig gemaakt wordt. De Heilige Geest roept die op, maak je dat bewust. Het is niet zo dat die weg is. Sommige Joodse geleerden die zeggen, hebben in de oudheid gezegd, Talmudgeleerden die zeggen, ja, het kan zijn dat het met een mens zover komt dat zijn goddelijke adem gaat verdwijnen, hem gaat loslaten. Want de goddelijke adem, die hangt ook ten nauwste samen, dat zeg ik nu vast vooruit, met de engelenwereld en ook met de bijzondere beschermengel die iemand toegevoegd krijgt. Nu dat alles vraagt die jongeling naar, niet om het ander te verliezen, maar opdat het glans krijgt. En dat Jezus niet volmaakt wil zijn. Dus een volkomenheid, dus bestaande, levend uit goddelijke adem, geest en ziel. En dus ook met het lichaam. Dan moet er nog een stap gedaan worden. Je bent dat in 2 graden ingewijd, zo hoog. En wat een moeite heeft het gekost. We zijn ook in die graden ingewijd dat je niet doet wat de mode doet en wat ze allemaal schreeuwen dat moet gebeuren. Dat je ze een keer nee kunt zeggen, dat je zegt, daar gaat het niet om en ik doe niet mee met het goede kwaad te noemen en het kwade goed, wat algemeen de gruwelijke regels zijn van een volk dat in de chaos van het nihilisme dreigt te verdwijnen. Nee, we hebben inderdaad, en we hoeven niet altijd zo negatief over onszelf te doen. We zijn 1, misschien wel 2 maal ingewijd. En nu gaat het om dat hoogste en dat is toch nodig. Daar vraagt die jongen terecht om. En dan zegt Jezus, zo gevolmaakt erin zijn, verkoop de mogelijkheden van het ogenblik. Dat zijn maar niet zomaar bezittingen, de mogelijkheden van het ogenblik. Dat is de toepassing van de geboden in je gewone, concrete leven, wat je eigen levensstijl uitmaakt. Want er zijn heel veel dingen in de wet, in de geboden en in het woord Gods en in de religie die uiterst nuttig zijn voor het praktisch leven. En nu zijn er hele volkstammen, ook van vrome mensen, die nooit verder komen, die dat uit het geloof, uit de godsdienst, uit de verbinding met God, uit het betrachten van de geboden, zelfs uit het geloof in de verzoening, hebben dan alleen wat ze in het praktische leven overeind houdt. Zelfs de moed op het eeuwige leven in de toekomst. Nu, dat is belangrijk. Een levensstijl is belangrijk. Maar het gaat dan uiteindelijk om de instandhouding van jezelf. Wat mag en wat moet. En dat doet die jongen ook. Maar hij voelt, er is meer. Er moet meer zijn. Het gaat om die hoogste volmaaktheid waartoe God een mens bestemd heeft. En hoe dan? Dat Jezus verkoopt de mogelijkheden van het ogenblik. Wat betekent dat? Verkopen. Dat betekent niet vernietigen. Het wordt wel eens zo voorgesteld alsof hier een eis wordt gesteld dat de jongen alles moet loslaten en Jezus moet volgen. Dus een soort uiterst ascetisme. Een afstand doen van de wereld. Nee, dat wordt hier helemaal niet gezegd. Tegendeel. Verkoop. Dat wil zeggen ruil. Verkopen is altijd ruilen. De grond van verkopen van handel was altijd ruilhandel. Zet iets om. Wat star is, zet het om. Er zijn de mogelijkheden. Dat je zo leeft. Dat wij niet leven zoals iedereen. Hoewel we aangetast zijn. En dat we niet zo lezen. Gooi het niet weg, maar verkoop het. Doe er iets mee. Maak het als het ware tot iets wat een andere achtergrond krijgt. Dat verkopen van wat je gebruikt hebt tot nog toe om je leven in stand te houden. Ga dat nu eens doen. Met een andere achtergrond, niet alleen met het uiterst praktische en nuttige. En ook wel een goed burgerlijk besef, want dat heeft ook zijn goede kanten. Maar wees nou eens iets voornamer En ga nou eens een keer niet zeggen, wat koop ik ervoor, om nou die uitdrukking te gebruiken. Want vele mensen zeggen toch in stilte, ook bij de hoogste geestelijke dingen, wat koop ik ervoor, wat heb ik eraan? Wat heb je er eigenlijk aan? Die vraag kan zeer terecht gesteld worden bij onpraktische idealisten en zwevers, die daarmee dikwijls juist wat ze moeten doen, verwaarlozen. Ik bedoel, dat weet ik allemaal wel. Maar daar gaat het hier niet om. Het gaat hier om dat andere. Kun je dat nu doen? Die geboden. Met een ander doel. Met een andere instelling. En dan zeg ik het. Doe ze nou eens om niet. Alleen maar. Uit liefde voor God. Omdat je zegt. God, ja, God, dat is. Het enige wat me het alleruiterste fascineert. En waar het om gaat. Dat ontzaglijke. En dan verder. Om niet, dat wil eenvoudig zeggen, om niet handelen, dat is eenvoudig liefhebben. Liefhebben is altijd handelen om niet, zonder bijbedoelingen. Daarom heeft Jezus ook gezegd, je moet worden als de kinderen, als de niet geraffineerde, als de argeloze, en niet als de wijze en de verstandige. Dat is nuttig, maar het is niet het laatste. De hoogste graad is de graad van liefde, en die niet meer in eerste plaats rekent met de eigen belangen, maar die dit nog alles te verworvenheden, dus de dingen die, de mogelijkheden van het ogenblik, om die nu niet, om die weg, niet weg te doen, maar ze om te zetten, en nu zeg ik het, om ze dienstbaar te maken aan de liefde tot God. En ook tot de medemensen. Want die jongeling die is bezig geweest met zichzelf. En dan was het volk van het land. Die mensen die van niks wisten. En die lieten deze elite los. En wij staan er ook zo tussen. Tussen al die mensen. Kunnen niet loslaten. Niet dat je zomaar gaat preken. Maar te midden van leven. Op die manier. Om niet. Uit liefde voor God. En daardoor ook voor zijn schepsel. Dan hoef je echt niet te verwaarlozen. Hoef je je gezin niet te verlaten. En al dat soort dingen meer. Ja, in zekere zin. Dat het niet het laatste en hoogste doel is. Maar dat ook zelfs het hoogste leven van jezelf. Met degene die je lief en dierbaar zijn. Bruikbaar wordt. Voor de liefde tot God. Voor het koningschap van God. Want dan komt het. En dan heeft die jongeling dat gehoord. Die heeft het begrepen. En hij wordt bedroefd. Want hij zegt. Het staat erbij. Hij, als Jezus dit vraagt. Hij had vele verworvenheden. Dat hebben we toch verworvenheden. We hebben dingen opgebouwd. En ze zijn goed. En je hebt het verworven. En het is een vastigheid geworden. Een vast leven waarin je staat. En het is nodig om overeind te blijven. Want wat is er niet voor nodig? Je moet het ook zomaar niet weggooien. Het moet omgezet worden. Het verkopen is hier het omzetten. Hij had vele verworvenheden. Hij had zoveel bereikt in zijn leven. Met deze levenshouding. Hij stond zo vast in de stormen van de tijd. Maar hij had niet gedacht aan al diegenen die het niet hebben. En dat hij uitverkoren was. Ja, uitverkoren. Maar, moeder, zusje, je bent nooit uitverkoren voor jezelf. Maar je bent altijd tot Gods eer uitverkoren. Dus om dienstbaar te zijn in het komen van het Koninkrijk Gods in deze wereld. En dan gaat hij weg. Want die verworvenheden, als hij dan maar niets had, als hij dan maar zijn arme zondaar daar op de grond lag, ach ja, maar dat weet hij wel en het is geen trots, maar er is zoveel en hij moet het ook niet verbrijzelen, want het heeft veel waarde, we zijn geneigd om het allemaal stuk te slaan, nee, het dienstbaar worden. En dat, die levensstaat die hij nu bereikt heeft, van de verworvenheden, ook de geestelijke en de zedelijke verworvenheden, die hebben iets bereikt waar toch een stuk in zit van een zelfhandhaving. Hoe kunnen de geestelijke dingen uiteindelijk toch gebruikt worden voor zelfhandhaving? Denk u maar aan, aan wat de mensen vaak in de godsdienst zoeken, een steun en een toekomst, en het is er allemaal, maar dan is er niet de volmaaktheid en je kunt je ermee in stand houden en we kunnen de kerk ermee in stand houden, maar het gaat om de komst van het koninkrijk Gods. En dat is wat anders. En dan gaat het gesprek door. En dan hebben de discipelen dat gezien. En dan zegt Jezus, ach, hoe zwaar is het toch. Voor degene die verworvenheden hebben. Hoe dan ook. We leven toch op onze verworvenheden. Om het koninkrijk Gods binnen te gaan. Die nauw, want dat blijft blijkbaar een nauwe poort. Waar de objectiviteit van de verworvenheden zo moeilijk in kan. En zegt Jezus, ja, die poort is zo nauw. Door het oog van een naald. Het is gemakkelijker dan een kemel, zo'n kameel, door het oog van een naald gaan. En daar hebben ze aan geknoeid, hebben ze gezegd, een kameeldraad of zoiets dergelijks. En een poortje in Jeruzalem, u weet het wel. Om er maar van af te komen, nee. Het staat hier door het oog van een naald. Het is gemakkelijker dat een kemel daar doorheen gaat, een kameel, dan dat iemand die verworvenheden heeft, juist ook geestelijke verworvenheden, door die poort van het koninkrijk Gods heen gaat. En de discipelen die horen dat, die zeggen niet, dan voelt u wel dat het hier niet alleen maar om uiterlijke rijkdom gaat. Die kan er natuurlijk ook in betrokken zijn, want ook uiterlijke rijkdom, materiële rijkdom, kan verworvenheid zijn. Er kan zoveel zijn van verworvenheden, ook lichamelijk en hoe dan ook. Je kunt zoveel verworvenheden, en maar die discipelen die begrijpen dat. En die zeggen, oh heren, maar wie kan dan gered worden? Dus met andere woorden, ze hebben geen weinig aardse bezittingen, maar ze weten toch wel dat ze daar zelf ook onder vallen. En daarom zeggen ze dat. En dan spreekt Jezus dat ontzaglijke woord. Jezus zegt, ja, het is bij mensen onmogelijk. En er staat dan dat woord waar ik eerder op heb gewezen, er staat hier een woordje, een voorzetsel, para, met de dativus in het Grieks. En dat betekent in de nabijheid van, nabij. En dan staat er nabij mensen. Dus met andere woorden, gewoon in die menselijke praktische sfeer van de verworvenheden en van de dagelijkse mogelijkheden. Die zijn om het in stand te houden. Daar is het onmogelijk. Dat zegt Jezus volaan. Is het dan helemaal onmogelijk? Nee, zegt de Heer Jezus. Want wat bij de mensen, in de nabijheid van mensen, onmogelijk is, dat is mogelijk. En er staat er heel merkwaardig in het Grieks. Niet nabij de Heer, dat volgt in andere evangelie nog een keer, maar er staat nabij de goddelijke wereld. Met andere woorden, nabij dat wat van de goddelijke wereld in onze wereld is doorgedrongen. Wat is dat nou? Dat is in de eerste plaats de Heer Jezus zelf. Hij is God uit God en licht uit licht en is de eeuwige wijsheid Gods, het woord Gods dat vlees geworden is. Dat is hier en nu. De oriëntatie, de levende verbinding met Jezus, niet een theoretische, niet een dogmatische beschouwing, maar een leven met hem, dat in de eerste plaats, en hoe is dat er dan? Kun je dat altijd vinden? de goddelijke wereld, dat is Jezus met, ja ook met de engelen. Daar sprak ik zo even van. Die engelen hebben te maken met ons hoogste wezen, met die goddelijke adem. Ze zijn ons toegevoegd. Dat zijn beschermengelen. Wie Jezus spreekt, zorgt dat er deze kleine niet minacht, want hun engelen zien voortdurend het aangezicht van mijn Vader. Met andere woorden, dat is het. Je moet zo leven, je zo richten op Jezus, op de heerlijkheid Gods en op de dingen die daarvan getuigen, op die onnuttige en mooie dingen die er zijn. Want er zijn zoveel dingen niet nuttig, maar wel mooi. Die herinneren eraan. En als je nu op de Heer Jezus richt, die glans, die heerlijkheid die zich hier openbaart en die door zijn liefde gestalte heeft gegeven aan de eeuwige wijsheid God, zodat zelfs de dood overwonnen wordt. En daarom richt dan, komen de engelen in de buurt. En dan is er iets in je leven, wat je plotseling voelt, je wordt erin gesterkt en je krijgt een andere kijk op de dingen. Je gaat plotseling, ga je die dingen die je alleen maar eerst deed uit nuttigheid en om, uit levensstijl, om zelf in stand te blijven. Je gaat het veel wijder zien. Je wordt eerst bewogen, je wordt eerst geraakt, wat moet ik er nou nog gaan doen aan wat er nu gebeurt? En wat kan ik aan het onrecht doen? En al die raadsels die er gebeuren, je wordt ervan oversteld. Eerst zinloos ermee bezig zijn. Spreek maar een litanie uit voor God. Als je iets ziet wat je niet meer aan kan, laat het niet zo, bedek het niet, maar breng het voor God. Je kan van die ontzettende raadsels meemaken en gruwelijke dingen. Breng het voor God, dat is het. Maar het is meer de mooie, de verheven dingen. Jezus zelf, als je iets ziet van de liefde Gods, dat God licht is en in hem gans geen duisternis. Als je dat ziet in de sporen van het licht in deze wereld, in de schoonheid, in en bovenal, wat daar bij de schoonheid ook dienstbaar is, dat is de liefde zonder bijbedoeling. Niet meer de verworvenheden. Die worden gebruikt en die verworvenheden en die mogelijkheden van het ogenblik, die worden niet vernietigd, maar die worden omhoog gegeven. Die worden, ik zou bijna zeggen, een raar woord, gesublimeerd. Ze worden getransformeerd. Ze krijgen een hoogte, een glans. Ze worden erin opgenomen en ze gaan stralen en ze geven Gods verbindingen. Kijk, dat heeft Jezus gedaan. Dat is zijn bloed. Dat verandert alles. Dat is dat wondere leven. Zijn liefde. Wat alles verandert. Nu, als je daar maar aangeraakt bent, dan komt het ook in je leven. Dan gaat het eerst misschien in een wanhoop. Dat je zegt, wat moet ik ermee? Je brengt het voor God. Maar dan komen er hele kleine stukjes dat het door gaat werken. Je weet soms helemaal niet waar het gaat gebeuren en waar het gaat komen. Ik laat er nu zelf over om het in uw leven te zoeken. Als ik dat moet gaan aanwijzen, dat kan ik niet. Dat is in ieder leven anders. Maar er zijn grote overeenkomsten. Laat ik dan eindigen met het verhaal af te maken. Want we hebben ons toch wel eens afgevraagd. Deze jongeling waarvan Jezus vraagt dat hij zijn discipel wil worden, dat hij tot die hele kleine groep van zijn leerlingen gaat horen, die dan weggaat, bedroefd weggaat. Het is zo'n droevig einde van dit verhaal, is het nou zo. Nou ja, je moet het evangelie natuurlijk lezen zoals het geschreven is, in die tijd, met die verklaringen. Nu weet u wel dat het de schriftverklaring is die we ook in het Nieuwe Testament vinden. dat je in een bepaald boek een woord vindt, en dat komt bijvoorbeeld één keer voor. Maar we zeggen, ik heb daar wel eens op gewezen, die preek toen over die tichelstenen van die Israëlieten in Egypte, en dan komt er later voor een vloer van tichelstenen, van saffier tichelen. Nou, dan wordt er een verband gebracht tussen het ene tichel en die saffier tichel. Ik werk dat nu niet uit, maar dat is een verklaringsmethode. Nu hier. Nou kunt u het hele evangelie van Matthäus, het Matthäus evangelie doorlezen. En je kunt, en dat is belangrijker, natuurlijk de oorspronkelijke tekst, maar staat dat woord rijk, plousios in het Grieks. Dat komt maar twee keer in het evangelie voor. En dan mag u kiezen wat u wil, maar als ik nou die hele methode naga, die eeuwige gebruikers, die ook Paulus gebruikt, dan is het zo in Joods uitleg, dat als zo'n woord maar twee keer voorkomt, dan moet er een verbinding tussen die twee gedeelten zijn. Ja, ik weet wel, dat is niet de westerse logica, dat is niet volgens Aristoteles, dat weet ik allemaal wel, maar dat is een bepaalde kant. Nou, als u naar het evangelie leest, dan komt er hier het woord plousios rijk voor. En dan weet u het zelf, u bent een goede bijbelkenner. Als Jezus gestorven is, dan gaat Jozef van Arimathea op en vraagt Pilatus om het lichaam van Jezus. En dan staat er iets van die Jozef van Arimathea. Er staat, hij was een rijk man, en hij was een discipel van Jezus. En dan geloof ik dat ik niet te ver ga, maar hoeft het niet te nemen, dat die zogenaamde rijke jongeling hier terugkeert in het evangelie als Jozef van Arimathea, die een rijk man is en dan blijkt een discipel van Jezus te zijn en die dat graf afstaat. En een graf is altijd het teken van het oog van een naald, want door de dood tot het leven, het is de nieuwe geboorteschoot, en de opstanding zal er straks zijn, en het ledige graf zal straks de poort zijn, het nauwe oog, waar mensen doorheen moeten gaan om gered te worden, door de kracht der opstanding van Jezus. Dan komt het daar ook weer bij in de buurt. U hoeft er niet mee te maken, ik ben er zelf van overtuigd dat de rijke jongeling uiteindelijk toch verkocht heeft wat hij had. En dat blijkt ook hier, het bezit van zijn eigen graf geeft hij hier, hij heeft letterlijk gedaan wat er staat. Hij is een rijk man en heeft dit gedaan, een poort geopend voor ons. Broeders en zusters, het zijn subtiele dingen. Maar ze zijn toch eigenlijk uiteindelijk zo eenvoudig. Het is zo. We hoeven niet weg te gooien. Maar wel de dingen van ons gezetteld zijn. In een hoger licht niet alleen zien, maar ook gebruiken. En dan komen wij tot de volmaaktheid van het leerlingschap. En dan volgen wij die rijke jongeling, die als Jozef van Arimathea niet meer een jongeling is, maar een man die handelt en die gehoorzaam is en die dienstbaar is aan de liefde Gods in de Heer Jezus geopenbaard. Moeders en zusters, die gehandeld heeft om niet. Uit liefde. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen. Zingen wij nu van Psalm 33, het 11e vers. Psalm 33, vers 11. Vrienden en bekenden dat ik de volgende maal in Rotterdam hoop te preken hier in deze kerk om 5 uur Hilgersberg op 24 november 1991 komt dat het in 1 keer uitviel omdat het een datum was die mij heel moeilijk viel, maar ik hoop dus in het vervolg weer toch in iedere maand te komen, maar het is dus in 1 keer de tussendeur, dus 24 november om 5 uur Hilgersberg in Gondakerk. Ontvangt u de zegen des Heren, de genade van ons Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes is met u allen. Amen.